Goedemorgen. Sta ik hier alweer, hè? Sommige mensen al last van me? Hey, superleuk dat ik weer mag spreken. Maar in tegenstelling tot de vorige keren wil ik vanochtend eens even een vraag bij jullie neerleggen. Ik dacht, ja, ik kan wel weer lekker gaan zenden een kwartiertje of 20 minuten, maar ik dacht, ik begin gewoon eens bij jullie. Dus ik heb een hele diepgaande theologische vraag aan jullie. En je gaat er toch fout hebben, dus het maakt ook niet uit wat je zegt. Maar wat zijn de 2 grote zekerheden des levens? Ik ga eens gewoon eens een rondje maken.
Ja, wat zeggen ze dan? Dat je belasting moet betalen en dat het gaat regenen?
Nou, onthoud die even. Ik ga nog even verder.
Het is zeker dat je doodgaat.
Potverdorie, jongens. De 2 grote zekerheden des levens zijn A, dat we doodgaan. En B, dat we belasting moeten betalen. En daar gaan we het vanochtend ook over hebben. Belasting betalen. Het grappige alleen is in dit verhaal, wat we zo gaan lezen, wat in Matteüs 17 staat, is dat Jezus een belastingverhaal weer helemaal naar een liefdesverhaal weet om te draaien. Dat vind ik altijd wel het knappe van Jezus in de Bijbel, dat je in eerste instantie leest en denkt, man, wat is dit saai kost. Ik denk niet dat iemand het sowieso leuk vindt om belasting te betalen, laat staan om erover te lezen. Maar in dit verhaal is het wel heel bijzonder wat Jezus daarin naar voren brengt. En ja, daar wil ik jullie in meenemen. We lezen 2 stukken. Het eerste stuk is het eigenlijk de introductie van die belasting. In Exodus 30 staat dat. En het tweede stuk staat in Matteüs. En daar zie je dat die traditie gewoon is doorgezet. Dat wil ik met jullie lezen. Als het goed is komt, ja, daar staat hij al. Exodus 30. De Heer zei tegen Mozes, als je onder de Israëlieten een telling houdt, moeten allen die geregistreerd worden de Heer losgeld betalen voor hun leven, om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. Ieder die meegeteld wordt, moet een halve shekel betalen volgens het eikgewicht van het heiligdom. 20 gera per shekel. De heffing voor de Heer bedraagt de helft daarvan. Ieder die meegeteld wordt, iedereen van 20 jaar of ouder, moet deze heffing voor de Heer betalen. Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan een halve shekel, armen niet minder. Het losgeld dat je van de Israëlieten in ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die de Israëlieten voor hun leven betalen, zal ervoor zorgen dat de Heer hen niet vergeet. Onthoud dat laatste even. Matteüs 17. Volgende sheet. Terwijl ze door Galilea trokken, zei Jezus tegen hen, de mensenzoon zal uitgeleverd worden aan de mensen. Die zullen hem doden, maar op de 3e dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Dit maakte hen zeer bedroefd. Toen ze in Kafarnaüm waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting bij Petrus en vroegen, draagt u meester de dubbeldrachme niet af? Hij antwoordde, zeker wel. Toen hij thuis kwam, was Jezus hem voor met de vraag, wat denk je Simon? Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen? Op zijn antwoord van anderen, zei Jezus tegen hem, dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Maar laten wij niet voor het hoofd stoten. Ga naar het meer, werp daar je hengel uit en haal de vis die het eerst bijt van de haak. Als je zijn bek opent, zul je een 4 drachmen stuk vinden. Neem dat mee en betaal hun voor ons allebei. Het stuk is een vrij onbekend wonder van Jezus eigenlijk. En het grappige is dat dit stuk eigenlijk ook maar terugkomt bij een van de discipelen. En dat is Matteüs. En ja, dan ga je natuurlijk denken van hoe komt het dan dat het bij Matteüs terechtkomt, dit belastingstuk. En dat was natuurlijk omdat Matteüs vroeger een belastinginner was. Een tollenaar. En wat dat betreft denk ik dat je al ziet dat Jezus in dit stuk al heel goed de liefdestaal van de mensen die het uiteindelijk hebben opgeschreven en de mensen die het uitvoeren spreekt. Want Matteüs, de belastinginner, vertelt een stukje belasting. En Petrus, die de opdracht krijgt om te gaan vissen, was natuurlijk een visser. En dus de eerste les die je wat dat betreft vanochtend al meekrijgt, is dat Jezus heel graag in de liefdestaal naar jou wil spreken. En als je de grote context van dit verhaal pakt, doe maar naar de volgende slide. dan is dit eigenlijk een link die wordt gelegd met Exodus 30, waar de belasting voor de tempel wordt geïntroduceerd naar het stuk in Matteüs. En wat je eigenlijk ziet, en de grote lijn die eigenlijk in het verhaal zit, is dat Jezus natuurlijk voor ons het losgeld betaalt, zodat wij eeuwig leven mogen hebben. En dat is de grote context van het verhaal. En die dubbeldrachma, dat is eigenlijk de halve shekel die je terugziet in het verhaal in Matteüs. En wat je ziet is dat Jezus in dit verhaal eigenlijk ook zegt, en daarom stelt hij ook die vraag aan Petrus, van Petrus, moet ik eigenlijk wel die belasting betalen? En eigenlijk hoeft hij dat ook niet, hè? Jezus hoeft geen belasting te betalen om in relatie te staan met zijn vader. Dat hoeft hij helemaal niet. Sterker nog, je kunt zelfs beredeneren dat Jezus, omdat hij naar de aarde is gegaan, dat hij eigenlijk de tempel vervangt. Want wij mogen door contact met Jezus, mogen wij richting de Vader kijken. En door Jezus kijkt de Vader ook naar ons. Op het moment dat wij een relatie met hem hebben. Maar dat is de grote lijn van het verhaal. Het mooie wat je ook in deze tekst ziet, is dat Jezus ook heel persoonlijk vanochtend naar jou spreekt. In hoe hij graag een relatie met jou aangaat. Hoe hij naar jou kijkt. En hoe hij jou ziet. En het eerste punt wat ik daarin wil benoemen vanochtend, is dat Jezus jou helemaal kent, weet wat je denkt en weet wat je voelt. Als je teruggaat in dit verhaal, dan, en je gaat naar een hoofdstuk daarvoor, dat is het moment waarop Jezus op de berg is en waarin zijn volheid wordt gezien. Hij is daar op dat ogenblik met Johannes en ook Jacobus en Petrus en Mozes en Elia die komen op de berg. En Jezus wordt op dat moment beschreven als de Messias. Dat is dat hoofdstuk. En een stukje verder zijn ze net de berg af en het eerste wat er gebeurt is dat er een belasting in eraan komt die zegt, nou, dan gaan we het eens hebben over belasting. Van op de top op de berg naar belasting betalen. Dat zou niet het leukste moment zijn geweest. Maar Petrus, op het moment dat hij die vraag krijgt, uw meester gaat toch wel de belasting betalen? Zegt Petrus, ja, tuurlijk gaat hij dat doen. En hij gaat naar het huis toe en voordat Petrus überhaupt die vraag op tafel kan leggen, zegt Jezus al, wat denk je? Moet ik die belasting betalen? Is het wel voor mij? Of is het eigenlijk voor iemand anders? Jezus wist al wat er in het hoofd speelde van Petrus, überhaupt voordat hij sprak. Wat denk jij vanochtend? Wat zou je graag met Jezus over in gesprek gaan? Is het zo dat er op dit ogenblik bepaalde punten zijn waarvan je denkt van, nou, vind ik toch moeilijk om over te spreken? Zijn er punten waarvan je denkt, daar heb ik het eigenlijk liever niet over? Zijn er blokkades waardoor het lastig is om daarover in het gesprek te gaan? Jezus zegt vanochtend, maakt niet uit. Ik ken ze al. Ik zie ze al. Ik zie jou. Het staat ook prachtig in Psalm 139. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad. Al ging ik wonen voorbij de verste zee. Ook daar zou uw hand mij leiden. Zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken. Het licht om me heen verandert in de nacht. Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag. Het duister helder zijn als het licht. Het verhaal van vanochtend gaat helemaal niet over een blauwe belastingbrief. Het gaat over Jezus die zegt, ik wil in relatie staan met jou. Ik wil in contact staan met jou. Ik wil met jou in gesprek. En ik ken jouw zorgen. Ik ken je pijn. Ik ken je verdriet. Uiteraard is het mooi dat Jezus dat kent. Dat betekent tegelijkertijd niet altijd dat het opgelost is. En ik denk dat we daarom soms ook wel lastig vinden om te accepteren dat Jezus ons wat dat betreft volledig kent. En soms hebben we misschien ook wel dingen meegemaakt waardoor het lastig is om überhaupt te kunnen denken aan een liefdevolle vader. Om te kunnen snappen dat er iemand is die onvoorwaardelijk van ons houdt. Daar waar wij als mensen misschien wel zo voorwaardelijk zijn. En ook dat laat hier vanochtend een heel mooi stukje of er wordt vanochtend ook hier in deze tekst een heel mooi stukje beschreven, waarin Jezus jou zelfs die ruimte geeft om zelf die ontdekking aan te gaan. Waarin Jezus zegt, het is niet erg dat jij misschien mijn onvoorwaardelijke liefde voor jou niet helemaal begrijpt. Zit van Jezus kant zit daar geen oordeel in. Dan gaan we terug naar dat stukje tekst. Petrus die komt weer bij de deur en Jezus die zegt, wat denk je Simon, wat denk je Petrus? En je moet bedenken dat in dat verhaal, als we weer teruggaan, op een hoofdstuk eerder, dan vraagt Jezus ook aan Petrus, wie denk je dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de Messias. En Jezus zegt, jij hebt het door. Twee versen later gaat het weer verkeerd. Dat is dan weer het vervelende. En ook in dit verhaal is Jezus samen met Petrus net terug van de berg. Heeft Petrus hem in zijn heiligheid gezien als de Messias. En nu komt hij weer terug op de aarde, of komt hij weer terug in Capernaum. Moet hij de belasting betalen? En eigenlijk geeft hij op dat ogenblik, laten we maar gewoon heel eerlijk zijn, het verkeerde antwoord. Jezus hoeft toch geen belasting te betalen? Jezus is de Messias. En toch zegt hij, tuurlijk. Tuurlijk gaat mijn meester belasting betalen. En als Jezus gewoon op een gegeven moment niet zo ruimhartig was geweest, had hij ook gewoon heel eerlijk tegen Petrus kunnen zeggen, ja Petrus, kom op. Je hebt me nu op die berg gezien als Messias. Je hebt zelf al een keer het antwoord gegeven en nu gaat het weer helemaal fout. Wat is het nou? Ik word er nu wel een beetje moe van, dat gedwaal. Ik ben de Messias, punt. Dat doet Jezus niet. Jezus stelt een vraag. Wat denk je, Petrus? Wat denk je? Wie moet de belasting betalen? Zijn dat de kinderen of zijn dat de anderen? En op dat moment valt het kwartje weer voor Petrus en zegt hij, het is voor de anderen. En weet je dan dat Jezus ook nog kunnen zeggen, nou je hebt het nou door Petrus, goed, maar no way dat ik die belasting ga betalen, dus ga maar even terug naar die belastinginners om te vertellen dat ik dat dus niet hoef te doen. Jij begrijpt het nu. Doet hij niet. Wat dat betreft laat hij Petrus ook geen gezichtsverlies leiden. Hij zegt, ga naar het meer toe, werp je hengel uit en de eerste vis die je vangt zal een 4-drachma-munt zitten. Precies genoeg om de belasting van Petrus en van Jezus te betalen. Wat ik vanochtend met dit stuk wil laten zien is dat Jezus zoveel ruimte geeft aan jou om zelf te ontdekken wie hij is op het moment dat jij hem nodig hebt. Dat Jezus jou niet veroordeelt op het moment dat jij het moeilijk vindt om met hem ergens over in gesprek te gaan. Dat hij het niet moeilijk vindt om op het moment dat jij ergens of een deel in jouw leven niet kunt uiten aan hem, dat hij zegt, prima, neem je tijd en je ruimte. Ik veroordeel je daarover niet. En toen ik dit stuk las, dacht ik eigenlijk zelfs van, kunnen wij überhaupt Jezus wel in zijn volledigheid begrijpen? En ik denk heel eigenlijk dat in de wereld waarin we dat leven, dat het eigenlijk voor ons heel moeilijk is. En Paulus beschrijft dat eigenlijk ook wel, andere discipel, in 1 Korintiërs. 1 Korintiërs 13 staat, nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Eigenlijk komt hij terug van, ja jongens, ook al doe je nog zo hard je best, ook al lees je 10 keer per week de Bijbel, je zult me waarschijnlijk nooit volledig kennen. Je zult altijd met vragen blijven. Je zult altijd die wazige spiegel houden, die je misschien wel probeert op te poetsen voor een beetje perspectief, maar waar vervolgens toch blijkt dat je misschien net de contouren van jezelf ziet. En Jezus zegt, dat is helemaal niet erg. Maar ik geef je wel 3 tools om daarmee om te gaan. Geloof. Dat je mag blijven geloven dat ondanks dat je situaties niet begrijpt, dat je toch mag geloven in een goede afloop. Dat je mag hopen dat het op het eind allemaal goed komt. Dat je mag blijven richten op Jezus, ondanks het feit dat je heel veel situaties en pijn en verdriet niet begrijpt. Hoop. Dat ondanks dat je het gevoel hebt dat je soms tegen de berg aan te klauteren zit in het leven, dat het soms niet mee zit, dat je gewoon moe bent, dat je verdriet hebt, dat je pijn hebt, En Jezus zegt, hou vast aan de boodschap die ik je heb gegeven. En liefde. Dat is denk ik een beetje het dagelijkse ingrediënt dat we mogen toepassen. Naar de ander toe, maar ook met name naar onszelf en naar Jezus als we elkaar niet helemaal vinden. Maar dat is eigenlijk wat je terugziet bij Petrus. Hè? Sommige momenten begreep Petrus Jezus volledig en zag hij hem als de Messias. En op sommige momenten begreep hij er eigenlijk helemaal niks van. En zat hij met zijn vragen, met zijn onzekerheden. Ik denk dat wij als mensen wat dat betreft niet anders zijn. Maar Jezus zegt, het is niet erg. Je begrijpt het helemaal niet. Maar er komt een dag dat die spiegel, dat het opdroogt. En dan zie je niet jezelf, maar dan zie je dat je in oog en oog staat met hem. In zijn perspectief. En dat hij zegt, hey vriend, welkom. Eindelijk zie je mij en eindelijk begrijp je mij. En in dat gesprek van God naar jou toe, dat is ook een persoonlijk gesprek. En dat zie je ook weer in dit verhaal. Uiteindelijk, het verhaal begint met alle discipelen. Maar uiteindelijk spreekt Jezus alleen met Petrus. En ik denk dat de basis van alles wat ik zojuist heb uitgelegd, dat het ligt in het feit van durf jij met Jezus een persoonlijke relatie aan te gaan? Durf jij met hem in gesprek te gaan? Durf jij hem de vragen te stellen die je misschien eigenlijk wel het meest angstig vindt? Durf je die bij hem neer te leggen? Durf je het onbegrip wat je misschien wel soms tegenover Jezus hebt, durf je dat bij hem neer te leggen? Ik denk niet dat Jezus daarvoor schrikt. Ik denk dat Jezus er heel veel begrip voor heeft zelfs. Maar ik denk tegelijkertijd dat het ook voor jou heel veel begrip naar Jezus creëert. En Jezus doet dat niet in een groep met 30 mensen waar je maar je hart moet luchten en waar je maar moet hopen dat daar ergens begrip ontstaat. Jezus doet het één op één. Net zoals hij tegen Petrus zegt, wat denk je? In de kamer, in het huis, zegt hij ook vanochtend tegen jou, wat denk je? Wat denk je over mij? Zie je mij eigenlijk nog wel zitten? Waar heb je vragen over? Zijn er dingen waar ik misschien iets mee kan? Ik merkte bij mezelf heel erg dat toen ik ruimte gaf om die vragen te stellen, dat juist de relatie met Jezus verbeterde. Omdat op het moment dat je iets niet begrijpt van iemand, zul je me in dat opzicht toch op afstand houden. En Jezus wil die afstand niet. Jezus wil die persoonlijke relatie. Dus durf die vragen te stellen. Dat kan vanuit het feit dat we misschien met bepaalde christelijke normen en waarden zijn opgevoed. Waardoor we bepaalde vragen niet durven te stellen. Het kan zijn dat we gewoon in een proces door ons leven heen gaan, waardoor Jezus gewoon even op afstand zit. Jezus zegt, ik begrijp het. Ik zie het. Maar ik hou van je. En ik wil met je in gesprek. En ik wil je ruimte geven. En daar wil ik vanochtend gewoon met z'n allen even voor bidden. Dat we een moment mogen nemen om onze vragen even bij Jezus neer te leggen. Ik ga je direct zeggen, kans is groot dat je er zeker niet altijd een antwoord op gaat krijgen per direct. Het welbekende briefje uit de hemel gebeurt soms, maar misschien wel vaker niet. Maar wat het wel geeft is op het moment dat jij in gesprek gaat met jouw schepper, die jou naar zijn evenbeeld geschapen heeft, dat het begrip brengt. Begrip voor jouw situatie. Van jou naar hem toe en van hem naar jou. Zullen we bidden? Lieve Heer, lieve Vader. Dank u wel, de Heer, dat u zo'n liefdevolle God bent. Dat u ons kent, ons ziet. Dat u ons, zoals Psalm 139 zegt, u doorgrondt ons. U kent ons. U weet wat we nodig hebben. U weet waar we staan in ons leven, in onze processen. Heer, en door dat alles wat we hier meemaken, hebben we soms vragen. We leven in een wereld die niet perfect is. Heer, maar daardoor kan soms ook het lijntje wat we naar u hebben soms wat beschadigd raken. Beschadigd raken in dat we u niet begrijpen, dat we boos op u zijn. Dat we vragen hebben. Dat we het gewoon niet snappen. En Heer, ik dank u wel dat u laat zien dat u een God bent die ruimte geeft. Een God die zegt, ik snap dat je die vraag hebt. Ik snap dat je in die wazige spiegel kijkt en dat je het soms gewoon niet begrijpt. Maar dat is geen probleem. Want er komt een moment die spiegel duidelijk wordt. En dat je oog in oog met mij staat. En dat je je vraag kunt stellen en dat je het zult gaan begrijpen. Heer, maar dat haalt niet weg waar we nu misschien in zitten. En ik wil vragen of in de situaties waar u bent, dat u naast ons wil staan. Dat u naar ons wil luisteren. Dat u uw begrip wil tonen. Dat in de hoogtepunten waar we in zitten, dat u die met ons viert. En dat in de dieptepunten waar we misschien op dit ogenblik op zitten, dat u naast ons gaat staan en zegt, goh joh, het balen. Heer, ik bid voor een verandering in ons, dat we die ruimte mogen gaan voelen. Dat we daarover met u in gesprek durven te gaan. Dat we misschien wel een blokkade daarin voelen om dat te kunnen doen. Heer, ik bid, wilt u die wegnemen? En wilt u uw onvoorwaardelijke liefde, hoe onbegrijpelijk voor ons, wilt u die laten zien? Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen.